namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. De kopij voor het kerkblad van juli en augustus, twee maanden dus, kunt u tot en met zaterdag aanstaande bij ouderling Dijs inleveren. U wordt allemaal uitgenodigd voor de gemeenteavond op donderdag 23 juni, waar de kerkvoogdij en de onderhoudscommissie nu alle gegevens verzameld zijn. U willen informeren over de verbouwing van de voorkerk. De aanvang is 8 uur. Nu reeds melden we u dat broeder Dijs op zondagmorgen 3 juli afscheid zal nemen van de kerkenraad. Tot slot de collecte, dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 32, het 4e vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me daar ge mij in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Psalm 32, we zingen het 4e vers.
Thank you.
zal het vanavond gaan over de doding, de kruisiging van de zonde. Hoe moet je omgaan in het leven van de navolging van Christus met zonden die tegen je wil in je zijn overgebleven. Catechismus geeft daar ook aandacht aan in zondag 52, vraag en antwoord 127. Wij beleiden dat en daarna zingen wij psalm 119, het derde vers. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3, we zingen dat nadat we beleden hebben de inhoud van zondag 52, vraag en antwoord 127. Daar wordt gevraagd, wat is de zesde bede van het Onze Vader? En het antwoord luidt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent, omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke tegenstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Amen. Openen vanavond de schriften bij de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk. We lezen de versen 1 tot en met 14. Romeinen 8, vers 1 tot en met 14. Het woord van God lezen wij als volgt, Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid aan het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, nu volgt onze tekst, zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God. Tot zover de schriftlezing en de tekstlezing. Zoals vanmorgen ook gemeld, we zullen vanavond voorbeden doen voor Irene van Koppen uit Zuidland, die afgelopen maandag opnieuw is opgenomen in het Maastad ziekenhuis in verband met hartritmestoornissen. En tot op heden verblijft ze daar. Ik ontving ook bericht van twee jongeren uit onze gemeente die geslaagd zijn, Leanne Sjouw en Gert-Jan Kloos. We zullen dankzegging daarvoor doen. En we bidden ook voor de zondagschool en de Vijf Kleurenclub die aanstaande zaterdag een dag samen weggaan met leiding en kinderen. Laten we samen bidden. Heere onze God, doe ons beseffen dat we in uw tegenwoordigheid zijn. Met eerbied en ontzag naderen we tot u. Tot, zoals de Bijbel dat noemt, de aanspraakplaats van uw heiligheid, die tegelijk de troon van genade genoemd wordt. Een troon waar we niet van weg hoeven te vluchten, maar naartoe mogen vluchten vanavond. Zoals we zijn en wie we ook zijn, hoe we vanmorgen ook zijn aangekomen of hoe we ook zijn afgebleven, wat er ook gebeurd en gepasseerd is in de afgelopen uren tussen deze diensten in. U kent ons hart en u weet, Heere, hoe we een plaats hebben ingenomen om opnieuw te luisteren naar uw woord. We hebben daar behoefte aan. Uw woord. Op deze rustdag. Want we kunnen het niet doen, Heere, met wat we zelf allemaal meemaken. We hebben altijd weer die correctie, die aansturing, die opscherping nodig van de andere kant, van uw kant, van 's hemels wegen. En daarom bidden wij dat de geest van Christus vaardig zal zijn vanmiddag en vanavond hier in de kerk, dat we tijdens de prediking van het woord en onder het zingen van de psalmen beseffen en ervaren dat het woorden zijn van u. En die woorden van u, die doen dingen die mensenwoorden niet kunnen doen. Ze maken doden levend. En ze geven ons het zicht op Christus. Wat een wonder, Heere, dat u het middel bij uitstek, het woord, vergezeld van uw Heilige Geest, in de handen van uw dienaar legt, om vanavond de mond van u te zijn. We bidden, Heere, dat we, als we kijken naar de dienaar van het woord en luisteren naar de stem van de dienaar van het woord, beseffen zullen dat het u zelf bent die spreekt. Dat de prediking van het woord van God, in de diepste zin van het woord van God zelf is. En zo, Heere, zijn we opgekomen. Voed ons met honger. Voed ons met dorst. Opdat we begeerig naar u en naar uw woord ons zullen uitstrekken tijdens de preek om geen woord te missen, omdat alles tot onze vrede en tot ons behoud dient Want er ligt een leven voor ons als wij vanmorgen aangingen van dankzegging. En we kunnen dat zelf niet waarmaken. Net zo min als we vanmorgen zelf aankonden gaan, kunnen we met ingang van morgen waar gaan maken dat we u wel volgen. En toch, we beleiden dat we telkens weer beginnen bij onszelf. Erachter komen dat het niet gaat, maar toch weer een poging doen om in eigen kracht en niet in genade, uit genade te leven. En daarom bidden we om onderwijs vanavond. Heel in het bijzonder als het gaat om de zonden die nog tegen onze wil in ons overgebleven zijn. Die ons zo'n verdriet veroorzaken. En helaas moeten we dat ook beleiden. Die ons soms ook geen verdriet veroorzaken. Omdat er een gewoontevorming is opgetreden. Waardoor we zonden eerst oogluikend en later gewoon hebben toegelaten. En ze woekeren als onkruid misschien wel voort in het leven van dat kind van God en dat kind van God. En we zijn vanmorgen wel aangegaan, maar die ongedode zonden die leven voort. En morgen zijn ze er weer. Als we alleen zijn, als we in die bepaalde situatie komen waar de duivel gebruik van maakt om ons tot zonde te verleiden. We bidden, Heere, dat het onderwijs van vanavond ons aan zal sporen om de zonde te doden, omdat de kracht van het geestelijk leven voor een groot deel daarvan afhangt. En dat zoals mensen in de wereld er alles aan doen om hun lichaam op peil te houden, de kinderen van God, de christenen vanavond, er alles aan zullen doen om hun geestelijke conditie op peil te houden, omdat de geest van God in hen woont. Ook als dat niet het geval is, als we u niet kennen, als we de geest van God niet hebben, Christus niet lief hebben, bidden wij dat we meer en meer last krijgen van de zonde, dat we het ongewoon gaan vinden, dat we zo ver bij u vandaan leven. Dat we het ongewoon gaan vinden. Dat we zondag in zondag uit in de kerk zitten. En door de week ons leven in eigen hand houden. Dat we het ongewoon gaan vinden. Dat we van twee walletjes eten. En twee heren dienen. Heren, zo hebt u ons allemaal wat te zeggen. En we bidden, Heren, dat we er alles aan zullen doen om het woord van u te horen en te ontvangen in onze harten. We bidden ook voor hen die meeluisteren, in Alpenbroek, daarbuiten, wie we ook zijn, wat we ook zoeken vanavond. Zegen ons, Heren, en dat het woord zijn kracht zal doen. Wij bidden u voor Irene van Koppen, die de laatste weken zo intens achteruit is gegaan wat haar lichamelijke toestand betreft en nu opnieuw in het ziekenhuis verblijft. Trouwe God, wilt u haar ondersteunen met de rechterhand van uw gerechtigheid. En laat uw woord, hoewel ze zoveel mist, haar tot troost zijn. Wij mogen u danken met de examenkandidaten Leanne en Gert-Jan die geslaagd zijn, die de drempel over zijn gegaan, zich ingespand hebben ongetwijfeld en nu ook de vrucht van hun arbeid, maar de vrucht ook van uw zegen mogen genieten. We danken u en we bidden om wijsheid als we nog niet weten wat we gaan doen hierna, of juist wel weten wat we gaan doen. En ook dat de fase die nu afgesloten is en een fase die nu nieuw is, dat het een fase zal zijn waarop we ons bezinnen hoe we niet zelf, maar hoe u daarin aan uw eer komt. Wij bidden u voor de zondagsschoolleiding en de leiding van de Vijf Kleurenclub, de kinderen die daar komen en die zaterdag meegaan, om een goede en gezellige dag, dat de band onderling verdiepen mag, dat de kinderen ook een band met elkaar krijgen. Misschien ook als de kinderen van buiten de gemeente meegaan. Heere, zegent u ook dat stukje werk in uw wijngaard. Wat zijn we bevoorrecht, Heere, dat we ook vanmorgen getuigen mochten zijn van de jongere generatie die aanging aan het avondmaal. Terwijl ouderen wegvallen. Een jongere generatie opstaat die u dient en u wil volgen. En wij bidden dat ze op uw tijd ook de posten mogen innemen die vrijkomen. Geleid door uw goede hand, opdat deze gemeente geleid blijft door mannen. En op de achtergrond ook vrouwen die mee bidden en mee strijden en mee leiden in het belang van de gemeente. En zo bidden we ook voor de allerkleinste, de kinderen en degene die nog geboren zullen worden. Of u ervoor wilt zorgen dat ook vanuit kindermonden u lof bereid wordt. U bent machtig, Heer, en we danken u dat u wel wegen weet om ons te bereiken. Doe het ook vanavond, tot eer van uw naam. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 51, het eerste en zesde vers. Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Laat van mij uw heilige geest niet scheiden, want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Laat dat ons gebed zijn ter inleiding op de preek, Psalm 51, vers 1 en 6. feite boven de preek heb ik een oproep geschreven. Het is een oproep die komt uit een werk van een Puritein, John Owen. Dood de zonde of ze dood jou. Dood de zonde en als je dat niet doet, zal ze jou doden. John Owen heeft een heel uitgebreid werk geschreven over de doding van de zonde, de mortification of sin in het Engels. Het is een heel mooi werkje, is ook vertaald in het Nederlands. En ik weet ook dat er gelukkig een aantal mensen zijn die niet alleen de krant lezen, maar ook goede boeken lezen. Nou, als je nou een goed boek wil lezen, de komende week of de komende weken, dan moet je het boekje lezen van John Owen. Vertaald in het Nederlands, als zonde mij omringt, heet het. En het is geschreven naar aanleiding van Romeinen 8, vers 13. Inderdaad, de tekst voor de preek van vanavond. Dood de zonde of ze dood jou. We staan stil bij drie gedachten vanuit vers 12 tot en met 14. In de eerste plaats letten we op de plicht. Vers 12. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. De plicht. In de tweede plaats de belofte. En dat zijn die woordjes, zo zult gij leven. Wat betekent dat? En tot slot de kracht. Vers 14. Want zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dood de zonde of ze dood u. Jou. De plicht daartoe, de belofte en de kracht. Eerst dus de plicht. Vanmorgen stonden we stil bij vers 9. U bent niet in het vlees, maar in de geest. En je zou dat kunnen lezen als een soort vaststelling. Nou, dat is mooi. Als je niet meer in het vlees bent, maar in de geest. Met andere woorden, als je een kind van God bent, nou, dan ziet het toch wel goed. Er zijn nog steeds mensen in de kerk die zo denken. Alsof het gaat om het juiste pionnetje in het juiste hokje. Als je dat maar weet, nou, dan kun je eigenlijk voor de rest van je leven min of meer gerustgesteld zijn. En je moet weten dat je bekeerd bent. Nergens in de Bijbel, maar dan ook nergens, is het feit dat je een kind van God mag zijn uit genade een vaststelling. Zo van, nou ja, als je dat bent, dan zit het wel goed. Het is geen doel in zichzelf, Christen zijn. Paulus zegt dan ook nergens, ook niet in Romeinen 8, gemeente, wees nou maar blij dat je een kind van God bent. Verheug je erin dat je een kind van God bent. Dat mag je doen hoor. Daar mag je blij om zijn. Diepe vreugde. Dat je uit genade een kind van God bent. Maar dat is nooit een doel in zichzelf. Komt wat na. Wat bij. Dat voorrecht van het kind van God zijn schept verplichtingen. In 1947 waren er een aantal landen in de wereld die onafhankelijk werden van Engeland. En een van degenen die die onafhankelijkheid hebben meegemaakt, die voerde het woord. En die zei, de onafhankelijkheidsverklaring is een stap, een opening op weg naar de vrijheid. Zo zei hij, zijn wij wijs genoeg om de vrijheid die wij nu krijgen, om die te gebruiken op een verantwoordelijke manier. Of verkwisten wij die vrijheid en gaan we, hoewel we onafhankelijk zijn geworden, ten onder. Nou, dat was iemand die wijs dacht. Je kunt wel vrij zijn, maar je kunt vrijheid ook misbruiken tot een oorzaak voor het vlees. De vrijheid van de geest, de vrijheid van de kinderen van God, waar Paulus over schrijft, is een geweldig voorrecht. Maar Het is geen afgerond geheel. En daarom gaat Paulus niet stoppen bij vers 11 en zegt hij niet, nou eens komt het moment dat die sterfelijke lichamen van ons levend gemaakt zullen worden door de geest. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Er is een weg naartoe. De rechtvaardiging wordt niet gevolgd door de verheerlijking, maar de rechtvaardiging wordt gevolgd door de heiliging van het leven. En dat is een aangelegen punt in Romeinen 8. En zeker in deze drie versen die vanavond onze aandacht vragen. En daarom gaat Paulus verder bij vers 12. En zegt hij tegen de christen vanavond, luister goed broeder, zuster. Je bent aan het vlees geen verplichting meer verschuldigd om haar te gehoorzamen. Jonge mensen, stel je nou voor, je werkt bij een baas. En op een gegeven moment krijg je ander werk. Dus ook een andere baas. En de eerste dag dat je op de nieuwe werkplaats verschijnt, en die nieuwe baas ontmoet, je gaat aan het werk, en je krijgt na een uur telefoon van je oude baas. Waar ben je? Waar blijf je? Nou, dan zeg je, ook al is het een baas en staat hij boven je, moet u goed luisteren, dat weet u toch? Ik heb een nieuwe baas. Nee, ik verwacht dat je bij mij komt. Je bent al een uur te laat. Beste man, moet goed luisteren. Ik heb een andere baas. Ik ben geen werknemer meer bij u. Ik heb een nieuwe baas en die gehoorzaam ik. Dat betekent het. Broeders, je bent niet meer verschuldigd om naar het vlees te luisteren. Het vlees is er nog wel, die oude mens. En die vleeselijke begeerte. En ze spelen op. Maar je bent niet meer verplicht om naar ze te luisteren. Ze hebben geen rechtmatige plek meer in je leven als je een kind van God bent. Want er is een nieuwe baas. En dat is Christus. En hem gehoorzaam ik. En naar hem luister ik. De heerschappij van die oude baas van de zonde is gebroken. Maar ja, die oude baas doet nog wel pogingen om weer jou onder zijn regime te krijgen. Zodat je naar hem gaat luisteren. En zodat je gaat denken, nee, ik ben geen kind van God, ik ben nog een kind van de toorn. Ik luister alleen nog maar naar die oude mens. Dat is de bedoeling van de duivel. Paulus zegt, je bent niet verplicht om naar hem te luisteren. Dood de zonde! Maar voordat Paulus die oproep doet, schetst hij nog één keer in vers 13 wat het betekent als je naar het vlees leeft. Dus als je op die oude manier, in dat oude patroon van denken, voort blijft leven. Als je geen wezenlijke band hebt met de Heer Jezus Christus en dus naar het vlees leeft. Je hebt dat misschien niet door, maar als je Jezus op dit moment niet kent, leef je naar het vlees en dat betekent, zegt Paulus, je zult sterven. Waarom? Omdat de zonde nooit tevreden is. Het is als het graf wat nooit verzadigd is. En het doet een greep naar de macht, keer op keer, totdat je eraan onderdoor gaat. Dat is de zonde. Jacobus heeft dat heel intens beschreven in hoofdstuk 1. Eerst is daar de begeerte, word je geprikkeld door een bepaalde verleiding of zo om toe te geven aan een zonde. En als je dan de zonde doet, bedrijft, uiteindelijk baart de zonde de dood. Dat is het gevolg, dat is het loon van de zonde, de vrucht ervan. Je hebt een kortstondige kick. Maar er blijft een leeg gevoel achter. Je zult sterven als je naar het vlees leeft. John Owen zegt in dat boek wat ik net aanhaalde. Of de zonde wordt overmeesterd of de zonde overmeestert mij. Of de zonde wordt overwonnen of de zonde overwint mij. En neem dan maar, gemeente, een zonde, waarvan ze vroeger zeiden een boezemzonde. Wat is een boezemzonde, jonge mensen? Een boezemzonde, dat is een zonde die je niet durft te vertellen tegen andere mensen omdat je ervoor schaamt. He, een boezemzonde is een zonde die je voor jezelf houdt. Die zonde, waar je misschien wel aan verslaafd bent, waar je van geniet, waarvan je tegelijk weet, het levert niets op, het bevredigt mij kortstondig, maar niet langdurig. Die zonde, die heeft nooit genoeg en die zal doorgaan met overmeesteren totdat je overmeesterd bent. Je zult de dood sterven. Vanmorgen haalde ik het voorbeeld aan van het gevangeniscomplex. Hè? Als iemand in de gevangenis geboren is, en dat zijn we allemaal ten diepste, we zijn niet vrij, we zijn gebonden. Als we in de gevangenis geboren zijn, dan denken wij dat dat de vrijheid is. En zeker als je dan af en toe even mag luchten, de cel uit mag en zomaar in een kooi van een paar vierkante meter mag doorbrengen en mag ademen in de buitenlucht. En als je naar boven kijkt, dan zie je die blauwe hemel schitteren. Nou, je bent vrij. Ja, totdat er iemand komt in die gevangenis en die vertelt hoe het is om buiten de gevangenis te leven. Om te gaan en te staan waar je wilt. Om nooit meer gecontroleerd te worden. Om geen straf te hebben. Tasvrijheid. Maar dat besef je niet. Als je verslaafd bent aan de zonde. Als je naar het vlees leeft. Dan denk je, dat is het. Paulus zegt, denk na. Je zult sterven. Het loon van de zonde is de dood. Betekent het dan, zegt een van de jongeren vanmorgen, dat die avondmaalsgangers van vanmorgen, dat die er dan geen last meer van hebben? Dat die geen zonde meer doen? Dat dat heilige boontjes zijn? Nee. De zonde leeft ook in hen. Want je bent geen complete heilige geworden. Paulus zegt in vers 13, er zijn nog steeds, de Statenvertaling vertaalt het zo, werkingen van het lichaam. Dat zijn voortdurende oprispingen, vergelijken met een vulkaan die aan de onderkant borrelt, je ziet het niet, je hoort het wel. En oh wee, als die lava, als die hete lavastroom aan de oppervlakte komt en die vulkaan uitbarst. Berg je dan maar. Onder de oppervlakte rommelt het. En dat is ook in het leven van een kind van God zo. De inwonende zonde is geen koning meer. Nee. Hij is koning. Naar hem luister ik. Maar heeft nog wel een plek. De oude mens en probeert dus ook om weer op die troon te komen. Het is als een ongewenste gast die 's morgens aan tafel verschijnt. Je staat op, je gaat naar beneden toe, je smeert een ontbijtje, je gaat aan tafel zitten en ineens zit er iemand naast je. Een indringer. En hij zit er iedere morgen. En hij vraagt je aandacht. Geef mij te eten. Doe je niet. Want je bent begonnen met gebed. Met bijbellezen. Heb je voorgenomen om heilig te leven. En zeker naar de avondmaal vandaag. Psalm 104. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet hem met vermaak gadeslaan. Hij krijgt alle aandacht vandaag, deze week. Hem wil ik liefhebben, hem wil ik volgen. Herkent u het van die beloften die je doet aan het begin van de week, na de zondag? O, nu zal ik u dienen, heren. Dat is toch de taal van de liefde? Heren, nu gaat het niet meer zoals vroeger. En dan zit hij aan de tafel, die ongewenste vreemdeling, en hij vraagt om aandacht en je kunt hem negeren. Maar dan is koffietijd. Het loopt tegen 12. Het wordt middag. En keer op keer is die ongewenste vreemdeling bezig om de aandacht te vragen van je. En zolang je hem geen aandacht geeft, gaat hij niet weg, maar wordt hij steeds ongewenster en steeds intimiderender. Want hij weigert weg te gaan. En hij wil gevoed worden. En hoe meer honger de oude mens krijgt, hoe heftiger het gevecht wordt. Herken je het? En dan. De zonde houdt niet op, is nooit tevreden, wil voeding hebben. Voedsel hebben. En daarom zegt Paulus ergens anders, verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden, maar doet aan de Heer Jezus Christus. Maar dan komt door de oorpoort en door de oogpoort iets binnen wat je aandacht trekt. Je wordt verleid. Een gevecht van binnen. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? Niemand die het ziet. Vooruit. Doe maar. En dan. Verloren. Oude mens aandacht gegeven. En weet je wat er dan gebeurt? Het geestelijk leven hol je daarmee uit. Je wordt zwakker dan eerst. Want dat doet de zonde. En daar waarschuwt Paulus voor. Als je naar het vlees leeft, zo zul je sterven. Als je als kind van God op die oude voet aan het leven bent, hol je het geestelijk leven van binnen uit. Ik heb twee prachtige kleine wijnstokjes in de tuin staan. Ze staan tegen de schutting aan. En nu het tweede jaar groeien ze behoorlijk. Prachtig om te zien. Voor die twee wijnstokken ontstond in de afgelopen weken een struik. Ik dacht, ja, dat zal wel een bol zijn of zo die ik geplant heb of die er nog in zit. Het leek heel aardig, maar het ging harder en harder groeien. En op een gegeven moment zag je die wijnstok niet meer. Het licht kwam niet eens meer bij de wijnstok. En die struik die woekerde maar voort. Totdat ik erachter kwam, het is geen struik, het is gewoon onkruid. En daarom afgelopen vrijdag of zaterdag de schop gepakt. En uiteindelijk kwam ik erachter, wortels, vertakt. Dat was een hele klus om hem eruit te krijgen. Zeker als je geen groene vingers hebt. Uiteindelijk is hij eruit gekomen. En nu staan die wijnstokken weer te pronken. En is dat dan de oplossing? Einde onkruid? Nee, als die lege plek in de tuin niet opgevuld wordt met iets anders, weet ik dat er binnen de kortste keren weer onkruid groeit. Misschien is er nog een worteltje blijven zitten, of komt er ander onkruid. Het is zo hardnekkig, hè? Heb je er ook last van in je tuin? Vervelend, hè? Gaat nooit weg. Ieder jaar komt er weer terug. Maar je had mopperen, weer het onkruid. Tussen de tegels, die groene rommel. En je koopt een middeltje zus en een middeltje zo. En je buurman zegt, nou dit moet je eens proberen, want dat werkt zo goed. Ja, ja. Het komt toch echt weer terug, hoor. Dat is de inwonende zonde. Dus dominee, u wilt maar zeggen, het wordt ook nooit wat. Daar moet je het dus mee doen. Ja, dat wordt wel gezegd, ja. Dat is het dan. Zie wel, ik ellendig mens. Zie wel. Op zijn minst ben je dan eenzijdig als je dat zegt. Want die inwonende zonde die moet bestreden worden, zegt Paulus. Niet in eigen kracht, maar door de geest van God die in je woont. Want daarom is die geest gegeven. Niet om een lui lekker leven als christen te geven. Dat beeld kunnen sommige mensen hebben als je tot geloof komt. Nou, dan luier je het leven voort. Geen zorgen voor de dag van morgen. Zonde, hoezo? En bovendien, God wil toch graag vergeven? Van dat soort gemakkelijke, goedkope praat. Er speelt zich een strijd af in je leven. Een vermoeiende, afmattende strijd. De inwonende zonde probeert door de werkingen van het lichaam de macht terug te krijgen, het zicht op Christus te beletten, het geestelijk leven te vervlakken. En dat werkt door in hoe je in het leven staat, hoe je omgaat met je vrouw, met je man, met je kinderen. Als het van binnen niet goed is, komt het er van buiten echt wel uit. Ja, ook als je geen christen bent, trouwens, hè, dan herken je misschien ook wel iets van die strijd. Want wij vinden allemaal dat wij op een bepaalde manier toch wel beschaafd moeten leven. We proberen onszelf in de hand te houden, toch? Netjes met elkaar omgaan, niet schreeuwen, geen gekke dingen doen. Dat is dan de buitenkant en we proberen misschien ook wel privé, hè, in de omgang met onze vrouw, met onze man, ook al ziet niet iedereen dat, maar toch wel het goed te doen. Niet zomaar uit je vel te barsten en zo. Maar als je nou de Heer Jezus niet kent, weet je waar je dan mee bezig bent? Met iets onmogelijks. Je probeert in eigen kracht te leven zonder zonde, zonder verkeerde dingen. Dat gaat je niet lukken. Dat is niet je eerste plicht trouwens ook. Dit vers 13, is geschreven aan kinderen van God. Niet aan mensen die de Jezus niet kennen. Want zij kunnen wel gaan proberen om de werkingen van het lichaam te doden, maar dat lukt ze niet. John Owen gebruikt een voorbeeld in zijn boek. Hij zegt, stel nou voor als je een kind vraagt om een bepaald bedrag ergens te betalen bij iemand. Je bent iets verschuldigd bij een persoon en je vraagt aan je kind, wil jij die €300 betalen aan die persoon? Nou, dat is prima. Je hebt erbij gezegd, je moet wel eerst naar de bank om die €300 van de bank te krijgen en dan betalen. Wat doet het kind? Het kind loopt rechtstreeks naar die persoon toe die €300 verschuldigd is. En het kind komt eraan en belt aan en zegt, ja, ik wil graag €300 aan u geven, want dat bent u verschuldigd. Dat ben ik aan u verschuldigd. En waar heb je het dan? Ja, ik ben hier naartoe gestuurd met een opdracht. Ja, maar het was niet de eerste plicht van het kind om naar die persoon te gaan. Het was de eerste plicht van het kind om naar de bank te gaan. Om daar te ontvangen wat het kind mist om de schuld af te lossen. John Owen zegt, het is makkelijker om zonder ogen te zien. Om zonder tong te spreken. Dan om één zonde te doden zonder de geest van Christus. Je moet dus deel hebben aan de Heer Jezus Christus. En als je geen deel hebt aan de Heer Jezus Christus, kun je wel proberen om moreel beschaafd te leven, maar daarmee ben je geen christen. Moreel beschaafde mensen zijn er ook buiten de kerk. Buren van wie je zegt, nou dat zijn nou zulke nette mensen, daar kunnen kerkmensen nog een voorbeeld aan nemen. Misschien is dat wel zo, ja. Want die mensen zijn er inderdaad, waar kerkmensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar zijn ze daarmee christen? Het kan alleen maar door de geest van Christus. En de geest van Christus woont in ieder kind van God. Hoe zwak je ook bent. Hoe wankelmoedig je ook voelt. Hoe je vanmorgen ook aan bent gegaan, misschien voor het eerst. En ach, je voelt je nog zo'n kleintje. Zo'n beginneling. De geest van God is gegeven. Waarom? Niet om achterover te leunen, maar om door die geest te zuiveren wat onzuiver is. Stel je nou voor, hè, je hebt een onbewoonbaar huis. En dat onbewoonbare huis, dat ga je bewoonbaar maken. Nou, je knapt het op. En vervolgens, ja, je gaat erin wonen, maar het wordt winter. Nou, jonge mensen, als het winter is en je hebt geen kachel, wat moet je dan hebben om warm te worden? Een kachel, hè? En stel je nou voor, die kachel, die krijg je van iemand. Je krijgt een kachel, je zet hier het huis neer. En dan? Ja, het wordt maar niet warm. Nee, natuurlijk niet. Als je die kachel niet aandoet en niet gebruikt, wordt het ook niet warm. Nou, dat is de eerste les. Je moet hem dus gebruiken. Vervolgens gebruik je, maar laat je de deuren en de ramen openstaan. Ja, het wordt maar niet warm. De kachel staat aan. Hoe kan dat? Je moet het ene doen en het andere niet nalaten. Door de geest van God. Is dat nou die verwarming als het ware is? Dood de werkingen van het lichaam, zegt Paulus. Doden, dat is een langdurig en moeilijk proces. Dat kost moeite en energie. En het is als het onkruid dat telkens weer opkomt. Soms op dezelfde plek, soms op andere plekken. Maar je moet er moeite voor doen om dat onkruid eruit te halen. Het is een langzaam, moeizaam gevecht. Catechismus gebruikt het beeld van de strijd. Geef dat wij in die strijd niet onderliggen, maar dat wij sterke tegenstand doen, totdat wij uiteindelijk de overwinning behouden. Het is wel vergeleken met een guerrillaoorlog. Een guerrillaoorlog, jongeren, dat is geen oorlog waar je van ver al de vijand ziet aankomen, maar een guerrillaoorlog is juist heel gemeen, heel listig. Vijanden verstoppen zich. En ineens duiken ze op en moorden ze mensen uit. Dat is een guerrillaoorlog. Bij iedere stap die je zet kan er een of andere vijand opduiken die het leven wil benemen. En toch, ook een guerrillaoorlog is een oorlog die tegengestaan kan worden. En als u nou vraagt, hoe moet je nou concreet die bepaalde zonden in je leven doden? Nou, Paulus zegt ergens anders dan moet je ook weten wanneer het gebeurt. Vraag jezelf dat af, wanneer komt het nou? Wanneer gebeurt het nou? Als ik verleid word tot zonde, wat voor situatie? Is dat op een bepaalde plek? Op een bepaalde tijd? In een bepaalde ruimte? En wat gebeurt er dan van binnen? Paulus zegt in Efeze 6, de listen, de methoden van de duivel zijn ons niet onbekend. We moeten ze traceren. De duivel gebruikt altijd tactieken, zwakke plekken om binnen te komen en om de oude mens te voeden. Stel je nou voor, zegt iemand, dat het morgen weer gebeurt. En het gebeurt. Hoe breng je dan in de praktijk door de geest de werkingen van het lichaam doden? Nou, dan herhaal ik wat ik vanmorgen heb gezegd. Wat doet de geest? De geest richt je op Christus. De geest laat je zien wie hij is. En als er nou een zonde in je leven is en die weer opborrelt, breng die zonde bij het kruis van Christus. En zeg tegen die zonde, zonde, dat hebt u met mijn meester gedaan. Hij is gekruisigd voor mij. Ik wil niet naar u luisteren. U hebt geen rechtmatige plek in mijn leven. Christus heeft de eerste en de belangrijkste plek in mijn leven. Mijn zonde. Daarmee heb ik mijn meester verwond. Dat is het meest krachtige middel om de zonde te doden. Het kruis van Christus. En daar wil de geest je hebben. En bij bewaren. En het avondmaal van vanmorgen was een onderstreping daarvan. Het werk van Christus is volkomen. Tot reiniging, tot vergeving van de zonde, maar het is ook de krachtbron. Om tegen de zonde te strijden. Dan brengen we bij de tweede gedachte, kort, de belofte. Want Paulus zegt, in een enkel woord, in het Grieks is het maar één woord, zo zul je leven. En dat woordje leven betekent twee dingen. Het betekent, zo zul je eeuwig leven. Maar het betekent ook, zo zul je hier en nu leven. Geestelijk leven. Een goed, vruchtbaar, aangenaam, hartelijk, christelijk leven kennen. Want u loopt de kantjes er toch niet van af. Als u vanmorgen aanzat, neem je geen genoegen met een zesje, als het ware. Maar jaag je naar de volmaaktheid. Wij doen er alles aan om onze conditie op peil te houden. Misschien zitten hier ook al mensen die heel bewust eten. En heel bewust bewegen. Waarom doet u dat? Waarom steekt u daar zoveel energie en misschien wel heel veel geld in? Ja, zegt u, dat is gezond. En dan blijft je conditie een beetje op peil. En als je wat ouder wordt, dan is dat ook goed en zo. Het is overal goed voor. Nou, kosten nog moeite worden soms gespaard om onze lichamelijke conditie op peil te houden. En je bent bereid er heel wat voor te laten. Al moet je je eetpatroon omgooien. Al moet je dure, natuurlijke middelen erbij kopen. Als het allemaal gezond is. Ja, waarom niet? We zijn bereid heel veel te laten en heel veel te nemen. Als het gaat om onze lichamelijke conditie. En dat is goed, want het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Er is geen kwaad woord erover. En nu onze geestelijke conditie. Wat laat u daarvoor en wat neem ik daarvoor? Als Paulus zegt, zo zul je leven, dan bedoelt hij het geestelijk leven. En nu citeer ik John Owen, is grotendeels afhankelijk van de kruisiging van onze zonden. Alleen als de zonde gekruisigd wordt, kan ze ons niet van geestelijke kracht beroven. Elke zonde die je toelaat, doet twee dingen. Ze maakt je geestelijk zwak en ze neemt de kracht van het geestelijk leven weg. Ze maakt je geestelijk zwak en ze neemt de kracht van het geestelijk leven weg. Denk aan David, Psalm 32. Na het overspel. Hij bedekt het. Hij wil er niet over praten. Zelfs niet met God. Hij isoleert zich. En hij verdort helemaal. Hij kwijnt weg, geestelijk en zelfs lichamelijk. Totdat hij zijn zonde belijdt. In het licht brengt. Je kunt een prachtige bloem hebben, een prachtige bloembol hebben, en die koop je ergens en op de verpakking staat, dat komt eruit. Prachtig. Zoveel centimeter hoog en, nou, je plant die bloembol in je tuin en dan begint het wachten. Wachten. Maar als je nou een echte goede tuinman bent, dan wacht je niet alleen, maar dan bewerk je de grond ook. En dan kijk je iedere dag even of er geen onkruid de kop opsteekt. Of die klimop die aan het hek rond slingert, niet vertakt en in de richting van die bloembol gaat, die nu al wat aan de oppervlakte komt. Als je dat allemaal niet doet, als je maar laat geworden, kun je zeggen, ja, ik heb alles gedaan wat ik had moeten doen. Want ik moest die bloembol planten, klaar. En de rest doet God. Ik kan toch geen wasdom geven? Nee, je kunt geen wasdom geven. Het lijkt alsof Paulus er een voorwaarde van maakt, hè? Alleen als je door de geestenwerkingen van het lichaam doodt, zo zul je leven, anders niet. En Paulus bedoelt niet dat ik, als ik alles maar in het werk stel, dat het dan allemaal goed komt. Maar Paulus bedoelt wel dit.
Ook al veroorzaak je zelf geen geestelijke groei en geen geestelijke bloei, stel alles wel in het werk om die geestelijke groei en die bloei te cultiveren. Want dat is de bedoeling als je een bloem wil plant. Dat je er ook voor zorgt. En er is niemand die zegt, ja, daar heb ik voor gezorgd dat die bloem ging bloeien. Dat weten wij allemaal, dat God dat doet. Maar wij weten ook heel goed dat als wij alles maar laten geworden, dat er op zijn best een verlept, een plantje uitkomt, als er al een plantje uitkomt. Nou, dat lijkt in de verste verte niet op de verpakking. Met die prachtige bloemen. Als het hart, als je leven gereinigd wordt door de kruisiging van de zonde, dan zullen de genadegaven van geloof en hoop en liefde bloeien. Wat is er veel magerheid en schraalheid. En dan verschuilen we ons erachter en zeggen, ja, maar het wordt toch nooit wat. Nou, dat hoor je de Bijbel niet zeggen. En je hoort de Bijbel ook niet zeggen, ja, de geest moet het doen. Als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult u leven. De zonde is er wel. En de zwaartekracht van de zonde is er ook. Maar de Heere wil dat zijn kinderen beseffen wie ze zijn. Ze hebben de geest van Christus ontvangen. En vanmorgen was het moment dat God dat onderstreepte. Mijn kind, je hebt de geest ontvangen. Je hebt Christus lief. Hij is je leven. Je hebt de geest ontvangen. De geest van Christus. En in de taal van de tekenen zei hij het tegen je. Als je voor het eerst aanging of voor de zoveelste keer. Ik heb je lief. Je bent van mij. Ik gaf mijn leven voor je. En ik wil dat je het eeuwige leven zult hebben. Dat is de belofte. Tot slot, was nou de kracht? Plicht, belofte, kracht. Waar ligt de kracht in? De kracht ligt in vers 14. Zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Christen mag niet naar het vlees leven. Wil ook niet meer naar het vlees leven. Maar hoeft ook niet naar het vlees te leven. Want de zonde is geen baas meer. Het is wel een lastige parasiet. En parasieten zijn ongewenste indringers. Die heel schadelijke en vervelende gevolgen kunnen hebben. Als ze meeliften op de huid van een dier, tussen de haren van zo'n dier, dan kan zo'n parasiet van allerlei ziekten veroorzaken. Tot de dood kan het zelfs leiden. En daarom, die gevaarlijke indringers, die moeten wel opgespoord worden. En niet toegelaten worden. Maar dat kan ik toch niet zelf? Nee. Een gezegend mens ben je als je dat niet zegt vanmiddag, vanavond, als een muur om achter te schuilen. Maar als twee lege handen die je vanavond uitsteekt en zegt, oh God, hoe moet ik het doen? Van de week. Hoe moet ik het waarmaken? Ik weet het echt niet. Want. En het woordje want is de reden waarom je door de geest de werkingen van het lichaam kunt doden. Want. Zoveel als ze door de geest van God geleid worden. Bij het woordje geleid worden moet u hier niet denken aan de leiding van de Heilige Geest in allerlei beslissingen. Dat we weten wat we moeten doen en zo. Maar het gaat hier om de inwonende werking, de inwonende kracht van de Heilige Geest. Waardoor je aangestuurd wordt. En het goede verkiest boven het kwade. Je wordt geleid door de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? Dat vind ik zo mooi van Galaten 5. Waar staat, het vlees begeert tegen de geest. Nou, dat herken je als je van Christus bent. Het vlees begeert tegen de geest. Die kwade begeerte. Ik zal hem. Dat boze. Dat oppervlakkige. Het vlees begeert tegen de geest. Maar de geest begeert ook tegen het vlees. En wat doet de geest dus als het vlees begeert tegen de geest? Morgen begeert de geest ook tegen het vlees. En dan wil de geest niets anders dan dat je dagelijks het verzoenend lijden en sterven van Christus vruchtbaar maakt. Weet u, daar hebben we om gebeden vanmorgen. Hè? In het dankgebed, ik weet niet of het opgevallen is. Het is één zinnetje. Maak door de genade van de Heilige Geest de gedachtenis aan de Heer Jezus Christus vruchtbaar. Zodat ik dagelijks toeneem. Dat is de taal van de gereformeerde belijdenis. Zodat ik dagelijks toeneem. Door de kracht van de Heilige Geest. Lord Jones zegt, een geestelijk gezonde gelovige is niet iemand die in een hospitaal zich bevindt, maar in een kazerne verkeert, gereed om ten strijde te trekken. Niet in een hospitaal. Dat er veel gelovigen liggen, laat zien dat ze ongezond zijn. En dan kunnen ze God de schuld niet van geven. Maar als je geestelijk gezond bent, bevind je je in een kazerne. En dat heeft niets triomfantelijks in zich, in een kazerne zijn, want het is alert blijven, waakzaam. Maar ook leven vanuit de overwinning in Christus. John Owen zegt, het leven van een christen is geen strijd zonder overwinning. Geen oorlog zonder vrede. Geen levenslange slavernij. Het is wel strijd, maar met overwinning. Het is wel oorlog, maar met vrede. Geen levenslange slavernij. Geleid worden door de Heilige Geest. Misschien hebben de kinderen wel eens zitten spelen met een magneet. Als je magneet, dat weten we, als je magneet boven spijkers houdt, dan gaan die spijkers, die vliegen als het ware naar de magneet toe. Terwijl een spijker echt blijft liggen als u met uw hand boven komt. Want de zwaartekracht van die spijker is groter. Maar wat gebeurt er als je de aantrekkingskracht van een magneet erboven houdt? Zeker als die magneet heel sterk is. Hè, dan kun je soms een meter boven een spijker staan en dan vliegt als het ware die spijker naar die magneet als een hele sterke magneet is. De zwaartekracht is er. Kun je niet uitschakelen. De zwaartekracht van de zonde is er morgen. Kun je niet uitschakelen. Blijft zolang je op aarde verkeert. Maar moet het afleggen tegen de aantrekkingskracht van de geest. Want de kracht van de geest is sterker dan de kracht van de zonde. De leiding van de geest is sterker dan de wetmatigheid van mijn humeur. Van mijn onmatigheid op allerlei gebieden. Van mijn onreinheid. Gemeente, u neemt uzelf mee morgen. En u bent de grootste vijand van uzelf. Als we morgen het leven weer ingaan, dan zijn we als een vat buskruit. En dat vat buskruit, daar hoeft maar één vonkje bij te komen en het explodeert weer. Behalve als het nat is. En als het nat blijft. En daarom eindig ik met de woorden van John Owen. Dood de zonde. Maak het uw dagelijks werk. Doe dat steeds zolang u leeft. Staak dit werk nooit. Dood de zonde. Of ze zal u doden. Maar indien u door de geest de werkingen van het lichaam dood. Zo zult u leven. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 145, het zesde en zevende vers. Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, vers 6 en 7. Laten we samen danken. Heren, we stamelen onze dank voor wie u bent en voor wat u doet en voor wat u geeft. Met blijdschap hebben we gezongen dat u de wens geeft van allen die u vrezen. Dat u het welbehagen doet van degenen die u liefhebben. Dat u hun geroep hoort en hen verlost. Zo bent u. En daarom, heren, is deze week geen vergeefse week en tot mislukken gedoemd. Maar als we van uw leven, op kosten van het lam, verder gaan, is de geest van Christus er die ons leidt van dag tot dag. Op ons werk, in ons huwelijk, in lastige, netelige situaties, achter het scherm, door de geest, de werkingen van het lichaam doden, om te leven. Ja, heren, wat zal het geestelijk peil van de gemeente omhoog gaan, als de dienaar en als de gemeente hier dagelijks haar werk van maakt, de zonde te doden en niet toe te laten. We belijden u onze laksheid en onze lauwheid, dat we zo vol zijn van de aardse dingen en zo moeilijk te bewegen zijn, omdat de zonde ons zo gemakkelijk omringt. En we praten het daarmee niet goed. We kunnen het niet goed praten, want u hebt alles gegeven om ons uit de volheid van uw genade te leven. En u schenkt toch ook genade voor genade. De ene na de andere genade. En daarom eindigen we met lege handen. En beginnen we de dag van morgen met lege handen. En gaan we het leven door met lege handen, maar putten we uit de volheid van Christus, totdat we die lege handen voor altijd gevuld hebben. En we de strijd te boven raken. En we bidden, heren, dat dat onze toekomst mag zijn van de hele gemeente. Dat we door de strijd naar de overwinning gaan. Met allen die nu reeds boven zijn en uw lof bezingen. We bidden, heren, voor de christenen die verdrukt en vervolgd worden. Die niet alleen innerlijk strijden, maar ook te strijden hebben met mensen die op hun leven uit zijn. En dat zonder wapens. Heren, help ze. En geef ze volharding en geloofsmoed, ook als ze verflauwen en verzwakken. Staat u ze bij, zoals u Stefanus bijstond in het heetst van de strijd. We bidden voor uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil, waarvoor u zulke heerlijke beloften hebt weggelegd, die u zult vervullen op uw tijd en op uw manier, zodat Israël zalig zal worden. We bidden, heren, wees ons allen nabij, ook als we uit elkaar gaan en elkaar wellicht deze week niet zien of wel zien op een moment in de gemeente. We denken ook aan de gemeenteavond van aanstaande donderdag. We bidden, heren, ook om uw zegen over de uitvoering van de plannen van de kerkvoogdij, zodat ook die aardse zaken blijken geestelijke zaken te zijn, omdat het gaat ten diepste om de voortgang van uw werk, ook in de loop der tijden die voor ons liggen. Zegen ons zo, heren, naar uw goedheid en we danken u voor deze heerlijke zondag. Hoor ons, in Jezus' naam alleen. Amen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is de slotzang voor vanavond. Psalm 143, het 10e vers. verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.